Goedenavond, broeders en zusters uit Deventer. Het is vanavond heel anders dan we gewend zijn. Meestal stond ik in het schoolgebouw, eigenlijk tot nu toe altijd stond ik in het schoolgebouw voor jullie, fysiek. En hadden we in ieder geval oogcontact en spraken we elkaar. En vanavond is dat niet het geval. Ik sta heel dicht bij mijn woning. Ik ben in het gebouw Hebron in Amerongen. Wij hebben in de kapel, ik sta hier in de kapel, hebben we een studio gebouwd. Om nu we onze part-time bijbelschoolstudenten hier niet meer kunnen ontvangen. Nu we onze Hart voor de Gemeentedagen niet meer kunnen organiseren hier. Hebben we besloten om hier een studio te bouwen om via de digitale wereld, via de luchtmacht van het Koninkrijk van God. Boodschappen te versturen, te verzenden en onze achterban, onze... Ja, mensen die wij mogen dienen met het woord van God, op deze manier te bedienen. En vanavond dacht ik, nou, weet je wat, ik spreek de boodschap gewoon in de studio in. Dan hebt u ook nog een beetje een ogelijk plaatje. En kunt u deze boodschap op het moment dat het u uitkomt bekijken. Ik wil u echt van harte God zegen wensen, ook bij het beluisteren van de boodschap, bij de thema's die ik vanavond ga behandelen. En ik hoop echt dat dat u zal helpen, dat het jou zal helpen om in aanbidding voor de Heer te leven. Ik wil eerst een zegen vragen over deze Bijbelstudie en daarna gaan we van start. Hemelse Vader, dank u wel dat we op deze avond toch met elkaar verbonden mogen zijn. De broeders en zusters uit Deventer en ik hier op deze plek. Allereerst in u, Heer Jezus, omdat uw woord zegt dat we één lichaam zijn. Dank u wel daarvoor dat we in die organische verbinding met Christus, maar ook met elkaar staan. Dank u wel dat we elkaar de achterliggende maanden hebben leren kennen, rondom uw woord. En dat we heel wat gezegende avonden mochten hebben rondom verschillende thema's. En u weet van de situatie waardoor we elkaar niet meer fysiek kunnen ontmoeten, om uw woord te openen. We zijn er allemaal van op de hoogte. We horen dat dagelijks in het nieuws. En we geloven ook dat u daardoor ons dingen te zeggen hebt. Dat u daardoor een wereld wil wakker schudden in uw liefde. Maar het betekent ook dat wij vanavond op een andere manier met elkaar verbonden zijn. En ik dank u voor de techniek, voor de middelen. Dat ik vanavond hier voor de camera een boodschap mag inspreken. En dat we die mogen versturen naar de broeders en zusters in Deventer. Met het gebed dat u, als ze het beluisteren, maar ook nu als ik het spreek, dat u door uw geest ons zal leiden, dat de Heer Jezus ons voor ogen zal staan. En dat uw woord van God kracht zal doen in onze levens. Zodat we toegerust worden om in deze eindtijd, in deze laatste dagen, als uw gemeente stand te houden. Zegen ons en leid ons alstublieft in de machtige naam van de Heer Jezus. Amen. Goed, vanavond is het thema de instellingen die de Heer Jezus gegeven heeft aan de gemeente. En dat is enerzijds de waterdoop en anderzijds het avondmaal. En die twee instellingen wil ik vanavond in een Bijbelstudie beide behandelen. Niet omdat u niks ervan weet, dat geloof ik vast en zeker dat u ervan weet, maar om... De betekenis ervan weer even op te scherpen en ze ook een plaats te geven in de serie van Christus en zijn gemeente. Namelijk, Christus communiceert met zijn gemeente. Hij heeft ook door de twee instellingen, die heeft hij expliciet bevolen. En daarom is het goed om ze ook vanavond in dat kader te plaatsen, in het gemeenteleven tussen Christus en zijn gemeente en de gemeenteleden onderling. Ik wil maar gewoon in chronologische volgorde werken. Doop en avondmaal, dan moet je volgens mij beginnen bij doop. Omdat doop in die zin de eerste stap van gehoorzaamheid is voor een gelovige. Ook een eenmalige stap in principe. En daarna het avondmaal wat een herhaaldelijk patroon is. En deze twee instellingen van de Heer Jezus wil ik met u langslopen vanuit het woord van God. En het toepassen op de praktijk van ons gemeenteleven. Die focus is ook voor onze Bijbelstudieavonden heel erg belangrijk. Voordat ik naar de eerste ga, ik noemde net al een paar keer het woord instellingen. Wat versta ik onder een instelling? Dat woord is eigenlijk een beetje een tegenhanger van het woord sacrament. In bepaald soort kerken spreken ze, als het gaat over doop en avondmaal, over sacramenten. Sacrament is eigenlijk een woord wat afkomstig is uit de Rooms-Katholieke Kerk. En wat letterlijk betekent dat genade ons wordt ingebracht. De infusia gratia is wel de term die daarvoor gebruikt wordt. Namelijk, genade, gratia, wordt als een infuus bij ons binnengebracht. Nou, dat was de leer van de Rooms-Katholieke Kerk, dat het breken van het brood en het ondergaan van de waterdoop ons genade te binnenbracht. Nou, ik denk dat gelukkig met de leer van de Reformatie heel erg duidelijk geworden is dat dat niet zo werkt. Het zijn tekenen, het zijn instellingen, maar geen genademiddelen in die zin dat ze ons genade te binnenbrengen. Genade wordt ons alleen bewezen door het geloof in Jezus Christus. Daarom kies ik ervoor om het woord sacrament niet te gebruiken. Al denk ik dat heel veel christenen die het vandaag dat woord gebruiken het anders bedoelen dan de Rooms-Katholieke Kerk het bedoelt. Maar laat ik voor de helderheid het woord instelling gebruiken. En wat versta ik dan onder een instelling? Een instelling versta ik, daar versta ik dit onder, namelijk dat Jezus het persoonlijk heeft ingesteld, het bevolen heeft aan zijn gemeente. En dat je het ziet terugkomen in het boek Handelingen. Nou, het eerste is van de doop en avondmaal beide waar. Jezus heeft bevolen te dopen. Denk aan de grote zendingsopdracht, Matthäus 28 en ook Markus 16. En Jezus heeft bevolen het avondmaal te vieren. Denk bijvoorbeeld aan Lucas 22, waar hij het ingesteld heeft als teken van het nieuwe verbond. En beide instellingen zie je ook terug in het boek Handelingen, veelvuldig zelfs. Nou, dat brengt me bij de eerste, en dat is de waterdoop. Nu voelt het misschien een beetje voor u als een thuiswedstrijd. Ik spreek tot christenen die zich baptisten noemen, die zich liëren aan de waterdoop, vaak aan de geloofsdoop, dat bedoelen we dan. Daar staat de baptistische visie voor en ik zie de doop ook in die lijn. Maar omdat u er zo bekend mee bent, die doop ook gepraktiseerd wordt in de gemeente, zal ik vanavond minder de feiten van de doop noemen als wel de betekenis van de doop. Omdat dat, denk ik, belangrijk ook is als een stuk herhalingsonderwijs, een stuk opscherping. Nou, u hebt vast wel eens een doopfeest, een doopdienst, een doop meegemaakt. Ook wel genoemd een witte begrafenis. Een donkere begrafenis zou dan het begraven van een lichaam zijn. En een witte begrafenis is dan wanneer je een gelovige begraaft in het waterbad. Nou, wat bedoelen we als we Bijbels spreken over de doop? In de Nieuwe Testament, laat ik dat eerst zeggen, vind je drie verschillende dopen. Als eerste vinden we aan het begin van de evangelie de doop van Johannes. Dat was niet de christelijke doop waar wij vanavond over spreken. De doop van Johannes was een bekeringsdoop die niet verbonden was aan de kruisdood en de opstanding van de Heer Jezus. Hoe weten we dat? Nou, in Handelingen 19, we gaan straks nog wat gedeeltes lezen, dit gedeelte lezen we niet, maar in Handelingen 19 komt Paulus in Efeze en daar ontmoet hij discipelen die geschoold zijn, die kundig zijn tot op de doop van Johannes. En dan doopt Paulus ze opnieuw in water. Met andere woorden, hij brengt hen het evangelie van de kruisdood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Hij doopt hen en ze ontvangen de Heilige Geest. De Johannesdoop, de bekeringsdoop, is te onderscheiden van de christelijke doop. De tweede vorm van doop die we tegenkomen is de doop met de Heilige Geest. Ook dat is een term die al regelmatig in de evangelie genoemd wordt. Bijvoorbeeld Matthäus 3, waar Johannes de Doper zegt dat degene die na hem komt zal dopen met de Heilige Geest en met vuur. Deze geestesdoop, belangrijk, is een geestelijke doop. Daar komt geen druppel water aan te pas. Ik denk dat bijvoorbeeld 1 Korinthe 12 vers 13, en die tekst lees ik wel even voor, daar spreekt over die geestesdoop of de doop met de Heilige Geest. Leest u met mij mee, 1 Korinthe 12 vers 13, waar Paulus zegt, ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Hij gebruikt daar het beeld dopen, onderdompelen, om uit te leggen dat in de wedergeboorte iedere christen de Heilige Geest heeft ontvangen. Efeze 1 vers 13 zegt dat dat gebeurd is toen wij tot geloof kwamen. Heb je de Heilige Geest ontvangen, dan is dat bij je bekering, bij je wedergeboorte. Heb je de Heilige Geest niet ontvangen, dan ben je geen christen. Die twee dingen zijn aan elkaar gekoppeld. Paulus zegt hier, we zijn tot één lichaam gedoopt. Ik zei net, dat is een droge doop. Hier gaat het echt op het moment dat iemand zijn zonde belijdt, zich bekeert, zijn vertrouwen op Jezus stelt, dan komt de Heilige Geest in hem wonen en wordt hij onderdeel van Jezus' lichaam. Hij wordt daarin gedoopt, de geestelijke doop. De derde doop, die een plaatje is van die geestesdoop, die doop die volgt namelijk op je bekering en je wedergeboorte. Dat is de christelijke nieuwtestamentische waterdoop. We verstaan daaronder een ondergaan in en een opstaan uit het water, nadat de persoon zich bekeerd heeft tot God en gelooft in Christus. Het zal jullie als baptisten bekend zijn dat daar in het Grieks het woord baptisto staat, wat letterlijk betekent onderdompelen. Dus het woord, het Griekse grondwoord, maakt ons duidelijk dat de manier van dopen het fysieke onderdompelen was van de dopeling, van de bekeerling. Niet alleen het grondwoord maakt dat duidelijk, ook de dooppraktijk in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld in de evangeliën, waar Jezus gedoopt werd toen hij uit het water kwam, uit de Jordaan. Denk ook aan de vermelding, ergens in het evangelie, ik dacht Johannes 3, vers 23... dat er staat, Johannes doopte daar omdat daar veel water was. Dat geeft aan dat ze doopten met veel water. Echt het water gaf. En natuurlijk ook Handelingen 8, waar staat dat de kamerling echt gedoopt werd. Ze daalden af in het water. De drie dopen, de doop van Johannes, de doop met de Heilige Geest en de christelijke waterdoop. En ik heb wat gezegd over de manier van dopen. Nou, dat zijn denk ik allemaal dingen die u bekend zijn. De voorwaarden voor de doop, ook dat is bekend. Wij noemen het ook wel de doop op geloof. Dat zeggen we zo, omdat er in de kerkgeschiedenis echt twee lijnen zijn ontstaan. Je hebt de kinderdoop, de babydoop. En de, wat we genoemd wordt, de geloofsdoop. Of soms wat ongelukkiger verwoord, de volwassendoop. Ik zou meer spreken op de doop, over de doop op geloof of de geloofsdoop. Maar in principe spreken we over de christelijke doop. Maar in de geschiedenis zijn die twee lijnen ontstaan, dat is iedereen bekend. Die twee visies op de doop. De Rooms-Katholieke Kerk die kinderen doopt en daarmee gelooft dat ze behouden worden, dat ze gered worden. Maar ook de protestantse, meer gereformeerde traditie, die ook kinderen doopt en ze daarmee inlijft, zo veronderstellen ze, in het verbond. Nou, ik laat dat nu verder rusten, heel de gedachtegang voor bondsdoop en geloofsdoop. Maar wij spreken vanavond over de doop op geloof. Waarom zeg ik dat zo duidelijk? Omdat in het Nieuwe Testament er altijd een duidelijke koppeling is tussen de dopeling en zijn persoonlijk geloof. Het beste voorbeeld vind je in Handelingen 2, vers 21. Ik blader naar die tekst, bladert u met mij mee. Dat is een van de grootste doopdiensten geweest uit het Nieuwe Testament. Toen die 3000 mensen tot geloof kwamen, en er staat, zij nu die zijn woord, vers 41, met vreugde aannamen werden gedoopt. Je ziet hier dat er een koppeling is tussen het aannemen van het woord en het vervolgens gedoopt worden. Ze werden gedoopt op hun geloof, op het aannemen van het woord. Er waren er ook die het woord niet aannamen en zij werden niet gedoopt. Tweede voorbeeld is Handelingen 8. Ik noemde net al de kamerling of de Ethiopiër die gedoopt wordt. En van hem vinden we de duidelijke tekst dat Filippus tegen hem zegt, je mag gedoopt worden als u, vers 37 van Handelingen 8, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En dan wordt hij gedoopt. Dus het is heel duidelijk, indien u gelooft, is het u geoorloofd. We moeten dus heel duidelijk hebben, wat is het reddende element? Dat is niet de doop, dat is het geloof. Het geloof verbindt ons aan Christus en trekt ons uit de macht van de duisternis door de kracht van de Heilige Geest en plaatst ons in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. En de doop is daar een reactie op, is daar een markering van, maar is niet de zaak zelf. In die zin is de waterdoop niet noodzakelijk voor de redding. Natuurlijk behoort een christen gedoopt te zijn. Het is een apostolisch bevel. Maar gered worden we door het geloof alleen. Als we zeggen dat geloof dat de doop noodzakelijk is om gered te kunnen zijn, dan hebben we ten diepste een evangelie van werken. Namelijk geloof is nodig en doop is nodig. Nou, lees bijvoorbeeld Markus 16, waar heel duidelijk staat: wie geloofd zal hebben, die zal behouden zijn. En ik denk dat het heel duidelijk is dat de doop daar ook absoluut onderwezen wordt. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Er staat niet wie niet gedoopt is, zal verdoemd worden. Maar het is duidelijk verbonden. Het beslissende is de doop. Ik wil naar de betekenis van de doop. Die vind ik het allerbelangrijkst, broeders en zusters. Omdat dat in de gemeente geen formaliteit is. Wij dopen nu niet omdat we van rituelen houden. Onder het nieuwe verbond zijn er nauwelijks rituelen in de gemeente. De meeste zichtbare dingen die kenmerkend waren voor het oude verbond, voor het volk Israël, zijn onder het nieuwe verbond weggevallen. Waarom? We dienen in een geestelijk koninkrijk. Wij die God in de geest dienen. Het gaat om onze binnenkant. Dat maakt het Nieuwe Testament overal duidelijk. En toch zijn er een aantal zichtbare, materiële, stoffelijke, tastbare dingen overgebleven. Die moeten dus wel van waarde zijn, ook de doop. En dan hebben we het vooral over de betekenis. Nou, ik wil 4 betekenissen van de waterdoop noemen. En als je vanavond kijkt en je bent iemand die op het geloof gedoopt is, dan word je als het ware door deze Bijbelstudie teruggeleid naar de stap die je eerder gezet hebt. En kun je op dit moment in je hart bidden dat God je een dieper inzicht geeft op wat er met jou gebeurd is in de doop. En dat dat ook zichtbaar is in het leven hier en nu. Als je gelooft en nog niet gedoopt bent, dan hoop ik dat deze studie je vanavond aanspoort om die stap te zetten. Als je vanavond luistert en je gelooft nog niet in de Heer Jezus en je bent ook nog niet gedoopt, dan hoop ik dat deze studie je brengt tot het geloof in Christus en je vervolgens laat dopen. 4 betekenissen van de doop. De eerste, het is gewoon allereerst een stap in gehoorzaamheid. Toen de menigte, Handelingen 2, op het tempelplein diep in het hart getroffen werd, zei je dus: wat moeten we doen? En Petrus zei: bekeer je en laat je dopen. Het is een stap in gehoorzaamheid. Met dat jij ondergaat in het water, laat je je eerste daad zien van: niet meer ik leef, Christus leeft in mij en Christus is Heer over mijn leven. Als hij zegt: laat je dopen, dan laat ik me dopen. Het is het eerste bewijs dat jij van de troon bent. Je gaat onder water. Je sterft met Christus in het graf. Het tweede betekenis, die noem ik ook kort, is eigenlijk het openbare getuigenis. Doop is in principe een publiek gebeuren. Het is een getuigenis naar mensen om je heen. Het is, al zegt de Bijbel daar niet zoveel over, maar het zal waarschijnlijk ook een getuigenis zijn naar de hemelse gewesten, naar alle machten en krachten, ook uit de duisternis, te laten zien in wiens koninkrijk je dient, welke Heer je dient. Het is een eer om dat te mogen zeggen. Openlijk door de doop te mogen verkondigen: ik behoor Jezus Christus toe. Het is een getuigenis. Zij die het woord met vreugde aannamen, zij werden gedoopt. En er staat dan vervolgens: het waren er 3000 zielen. Met andere woorden, het was echt een doopdienst, een doopfestijn, een doopfeest. En allen hebben dat gezien. Getuigenis. De derde betekenis van de waterdoop, en we gaan daarmee steeds meer naar de kern, is dat het een bewijs is van innerlijke geestelijke reiniging. Ik lees daar even een tekst voor, Handelingen 22 vers 16. Handelingen 22 vers 16, waar Ananias aan het woord is. Paulus geeft hier een verdediging in hoofdstuk 22 en hij vertelt van zijn bekering. En hij zegt dat Ananias bij hem stond en dat hij op een gegeven moment tegen Saulus zei: en nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de naam van de Here. Als je meeschrijft kun je bij dit punt de afwassing van de zonde uitgebeeld in de doop ook 1 Petrus 3 vers 21 opschrijven. Een soortgelijke tekst die duidelijk maakt, samen met deze tekst die ik zojuist heb gelezen, dat de doop, ook het water, een beeld is van de afwassing, de reiniging van onze zonden. Wat het water doet met een vuil lichaam, doet het bloed van Christus met een vuile zondaar. Ik word gereinigd van mijn zonde schuld en van de smet in mijn geweten. Ik word schuldvrij verklaard, omdat Christus onder het oordeel was. Dat erken je door onder te gaan in het water. Christus voor ons aan het kruis, de doop. De vierde betekenis, de sterkste betekenis, is de markering, de doop als een markering van het oude leven naar het nieuwe leven, de wedergeboorte. Ik laad daarvoor naar Romeinen 6, vers 1 tot 4. En die wil ik even voorlezen, niet omdat u ze niet kent, maar wel omdat ze zeer fundamenteel zijn. Ik wil je aansporen om echt je Bijbeltje erbij te houden en mee te lezen. Paulus zegt in Romeinen 6, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Paulus beschrijft in vers 3 het sterven met Christus. Wij zijn in Christus dood, gedoopt. En hij beschrijft in vers 4 de opstanding met Christus. Zoals Christus uit de doden is opgewekt, zo ook wij. En in vers 5 zegt hij nog, wij zijn met hem één plant geworden. Gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen we ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Wat erkent de doopeling? Wat heb jij, broeder, zuster, erkend toen je gedoopt werd? Je hebt erkend dat toen Christus stierf, jij ook bent gestorven. Dat toen je oude mens, dat betekent je zondige bestaan, aan het kruis is gegaan. En dat de zondige natuur, het vlees, wat nog over is gebleven, geen recht meer op je heeft. Je oude leven ging het graf in. Dat heb je enerzijds beleden. En anderzijds heb je beleden dat je met hem bent opgestaan in een nieuw leven. Het nieuwe is gekomen. Een leven in gehoorzaamheid aan de Heer en onder leiding van de Heilige Geest. Daarom werd er in de vroege kerk vaak in een rivier gedoopt. En ging je aan de ene kant erin en kwam je aan de andere kant eruit. Daar het oude leven, je ging onder met Christus, je kwam op uit het water en je stond in het nieuwe leven, de witte begrafenis. En ik denk, en daar wil ik eigenlijk wat op inzoomen en ook wat persoonlijk maken, dat dat in de gemeente vandaag de dag toch een vergeten element is. We zien de doop als een feest van iemand heeft Jezus aangenomen. Yes, we hebben iemand erbij die ook getuigt dat God van hem houdt. Maar ik vind dat, hoewel dat mooie dingen zijn, ik vind dat vergeleken met de Romeinen 6 toch magere getuigenissen. Ik bedoel dat niet scherp, maar ik denk dat het belangrijk is dat we de diepte van de dood zien en dat we dat in de gemeente ook onderwijzen. Want de doop verkondigt de dood. Als iemand zegt, ik wil gedoopt worden, dan zegt hij, in de wedergeboorte ben ik met Christus gestorven en in de doop wil ik laten zien dat ik leef als een gestorvene voor deze wereld. Als iemand zegt, ik wil gedoopt worden, dan zegt hij, ik ben met Christus in een nieuw leven opgestaan. Niet meer ik leef, Christus leeft in mij. En als hij gedoopt wordt, dan laat hij daarmee zien, niet langer ik zit op de troon, niet langer ik ben de baas. Nee, Christus leeft in mij. Ik heb een nieuwe Heer. Ik ben een slaaf van Jezus Christus geworden. Ik ben met hem gestorven aan het kruis en met hem opgestaan uit het graf. Dat is een behoorlijke diepte. Dat is een geweldige diepte. Voor mij was het een bevrijding toen ik daar meer zicht op kreeg, toen Romeinen 6... Maar je vindt dezelfde uitleg ook in Colossense 2, vers 11 en 12. Voor mij openging. Dat ik zag, Christus is niet alleen voor mij gestorven, maar ik ben ook met hem gestorven. En ik denk, broeders en zusters, Verdraag me een beetje dat ik het vanavond een beetje scherp breng. Misschien bent u dat ook wel een beetje van me gewend. Ik denk dat de kerk, de gemeente, de hedendaagse gemeente, die boodschap niet altijd meer even helder heeft. We zien Romeinen 5. Christus is voor ons gestorven, maar we hebben minder zicht op Romeinen 6. Ik ben met Christus gestorven. We zien Romeinen 5. Jezus stierf als plaatsvervanging voor mij. Maar Romeinen 6, ik ben met hem vereenzelvigd, dat zien we vaak minder. Christus stierf voor de zonden, de misdaden, Romeinen 5. Maar Romeinen 6 leert ons, Christus stierf voor de zonde, de zondemacht. De wortel van de zonde, de bron van de zonde is op het kruis van zijn kracht ontdaan. Christus betaalde Romeinen 5 voor de straf voor de zonden. Maar Romeinen 6 en de waterdoop leren ons, Christus brak de macht van de zonde. Romeinen 5 zegt, hoe word ik rechtvaardig voor God? Door het geloof, door het bloed van Christus. Geweldig hoofdstuk, Romeinen 3, 4, 5. Maar hoofdstuk 6 gaat Paulus een stap verder en zegt hij, ik wil je leren hoe je niet alleen rechtvaardig bent, maar ook hoe je geheiligd wordt, namelijk door de dood met Christus en de opstanding met Christus. Romeinen 5 leert je hoe je vrijgesproken bent van de schuld van de zonde. Romeinen 6 leert je hoe je vrijgemaakt wordt van de macht van de zonde. En dat laatste, wat ik telkens over Romeinen 6 zei, dat wordt uitgemeeld in de doop. Op de positie in Christus. En we zijn in Romeinen 6 en ik wil even 3 dingen over Romeinen 6 zeggen. Die voor een dopeling belangrijk zijn om te weten. Die belangrijk zijn om te weten als je belijdt, ik ben met Christus gestorven. Ik ben met hem opgestaan. Ik heb me laten dopen. Paulus geeft in Romeinen 6 fundamenteel onderwijs. Eigenlijk onderwijs voor beginners. Het zijn eigenlijk de fundamenten van het christelijk geloof. Hij zegt 3 dingen, 3 werkwoorden. Hij zegt in vers 3 van hoofdstuk 6, weet u niet. En in vers 6 zegt hij, dit weten wij toch. En in vers 9 zegt hij, wij weten toch dat Christus. Het eerste werkwoord is weten. Het tweede werkwoord is rekenen. Romeinen 6 vers 11. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde. En in vers 12 en 13 zegt hij, stel uw leden ter beschikking. Je zou kunnen zeggen, geef je over, stel je beschikbaar. Kennen en weten, dat heeft te maken met ons hoofd. We moeten het begrijpen, we moeten het doorzien. Tweede werkwoord, rekenen. Dat betekent, het moet voor ons vaststaan. Het moet in ons hart, in onze geest helder liggen. We moeten eruit leven. En ons overgeven of je leden beschikbaar stellen, dat laatste werkwoord, dat gaat over je handen. Hoofd, hart en handen. Namelijk dat je in het leven leeft als een gestorvene en een opgestane. Hoe komt Paulus bij deze uitleg van de doop? Laat me gewoon een paar dingen zeggen over die 3 werkwoorden. Hoe komt Paulus nu op het punt van de doop? Waarom legt hij aan de Romeinse christenen nogmaals de doop uit? Nou, dat heeft te maken met een uitspraak in Romeinen 5 vers 20. Waar hij gezegd heeft, waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meerder geworden. Nou, dat is een geweldige uitspraak. Als ik die zou doen, dan zou ik denk ik voor een ketter uitgemaakt worden. Want dat is nogal een uitspraak. Als de zonde toeneemt, zegt Paulus, dan neemt de genade toe. Hoe meer zonde, hoe meer genade. Maar hij voelt de vraag van die oplettende christenen al aankomen. Dus we kunnen gewoon in de zonde blijven. En dan zegt hij, nee, hoe kun je zoiets nou zeggen? Volstrekt niet, Romeinen 6 vers 1. En dan herinnert hij hen, vers 3, aan hun doop. Daar heb je hem. De waterdoop. Hoewel het misschien in Romeinen 6, vers 3 en 4 in eerste instantie nog gaat over de geestesdoop, zeg maar over de wedergeboorte, kan Paulus nooit bedoeld hebben dat dat helemaal los stond van de waterdoop. De waterdoop is een afbeelding van de geestesdoop, van de wedergeboorte. Paulus herinnert hen aan hun doop. Weten jullie niet wat jullie doop betekent? Weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Een christen behoort dat te weten. Ons geloof is niet arationeel. We zijn niet anti-intellectueel, om het zo te zeggen. Ons geloof heeft logische fundamenten. En Paulus zegt, ik wil dat jullie het weten. Toch is het niet louter een snappen. Het is ook een zien. Snapt u? Het is ook een zien. En daarom is het ook goed. Ook vanavond als je deze studie kijkt en misschien al 20, 30, 40, misschien al 60 jaar geleden gedoopt bent, bid dat God je ogen opent voor de diepte van de doop. Dat je gaat zien, dat je het gaat weten. Wat moet je weten? Dat jij gestorven bent. Dat toen Christus is gestorven, dat jij gestorven bent. Dat toen hij stierf aan het kruis en hij gelegd werd in een graf, jij met hem gelegd bent in het graf. Dat betekent, het oordeel is weg. Er zijn van die landen waar soms van die enorme bosbranden zijn. Australië of Nieuw-Zeeland. En wat sommige boeren dan doen is dat ze om hun boerderij, om hun hoeve zeg maar, grote stukken land afbranden. Soms wel honderden meters. Als een soort cirkel om hun boerderij. En wat als dan het vuur komt en op dat zeg maar inmiddels verbrande deel, dan stopt het vuur. Want daar is het vuur geweest. Je zou kunnen zeggen, daar is het oordeel geweest. Toen Christus stierf, toen hield het oordeel daar stand. En wij kruipen in die geoordeelde Christus. Hij droeg voor ons het oordeel en wij zijn daar met hem. Het oordeel was op hem en hij is onttrokken aan de macht van de zonde toen hij stierf voor onze zonde. En omdat wij in hem zijn, zijn wij ook onttrokken aan het machtsgebied van de zonde. We zijn met hem vereenzelvigd. In een nieuwheid van leven mogen we gaan leven. We leven niet meer onder de zondeheerschappij. Dat is een geweldige waarheid. De duivel heeft niet meer de macht over je. Je bent niet verplicht om te zondigen. Weet je waarom? Die oude mens, die onverbeterlijke zondaar in jou. Halleluja, hij is dood. U bent gestorven, zegt Colossenzen 3, vers 2. Wat een bevrijdend bericht. Gestorven. Met Christus onder in het graf. Ik denk dat veel christenen worstelen met zonde. Ik zou bijna zeggen, welke christen niet? We struikelen allemaal. Laten we daar eerlijk over zijn. Maar komt het soms ook niet voort uit het feit dat we hier geen juist zicht op hebben? Dat als Satan zich aandient met zijn verleiding, dat we gaan vechten tegen de zonde, dat we weerstand gaan bieden aan de zonde. Maar Paulus zegt, Gods oplossing voor zondeoverwinning is niet dat jij je best doet en op een gegeven moment de zonde de baas wordt. De oplossing voor het zondeprobleem is dat God besloten heeft om jouw oude mens te doden. Hij heeft niet de zonde weggenomen, hij heeft de zondaar aan het kruis gedood. En dat is een spannende, want kan ik dan nog zondigen? Zeker. Ik zei net al, wij struikelen aan allen in velen. Maar wij mogen weten, de wortel van de zonde, die oude mens, die is gestorven. Je behoort een nieuwe Heer toe. Christus Jezus. Iemand zei ooit, als je tot geloof komt, je kan jezelf vergelijken met iemand die op een zinkend schip zit. Een groot zinkend schip, dat is de wereld. Dat gaat ten onder. Dat beleven we in deze tijden misschien wel intenser dan ooit. En je komt tot geloof. En wat gebeurt er dan? Je springt met een sloep van dat zinkende schip af en je komt op het water. Je bent ontkomen aan het oordeel. En weet je wat dan de doop is? Die sloep die zit nog met touwen vast aan dat zinkende schip. En met de doop kap je als het ware de laatste touwen door. Vlucht je naar die nieuwe wereld waar Christus Heer is en waar jij met hem mag leven. Paulus zegt dat moet je weten. Je moet het weten. Het tweede is, hij zegt je moet ermee rekenen. Vers 11. Je moet ermee rekenen. Daar staat in het Grieks logizomai. Dat betekent je moet de conclusie trekken. Het moet voor u vaststaan dat deze oude mens gestorven is voor eens en altijd. Ik ben een nieuwe mens geworden. Ik heb nog te maken met mijn vlees, maar ik ben geen vlees. Ik heb vlees en ik ben een nieuwe mens in Christus. Watchmenee, misschien hebt u wel eens van hem gehoord, die zei op een gegeven moment, ik heb jarenlang het kruis gepredikt. Ik citeer hem. Zonder dat het in mijn eigen ervaring werkelijkheid was. Totdat de dag aanbrak dat ik plotseling op een dramatische wijze zag dat ik het was. Ni To Sheng, zijn bijnaam. Dat ik het was die daar gestorven was met mijn heren. Deze nieuwe ontdekking raakt mij bijna net zo sterk als de ontdekking van mijn eeuwig behoud. En hij rende de straat op en hij zei, ik ben dood. God wil dat wij noteren in onze Bijbel, ik ben gestorven. En dat we daarmee rekenen. Blijf daarbij. Het is een feit. Toen Jezus daar hing, hing ik daar ook. Heer, ik geloof in u. Mijn dood is een feit in u. Dat moet je geloven, zoals je geloofde dat Jezus voor jou gestorven was aan het kruis voor je zonde. Zo mag je ook geloven dat jij daar met hem gestorven bent. God zij dank, in Christus ben ik gekruisigd. Laat het voor je vaststaan. Reken ermee. Paulus bedoelt met die uitspraak in Romeinen 6, ik beschouw mijzelf voortdurend als met Christus samen gekruisigd. Als er vanuit mijn oude natuur, mijn vlees, of vanuit de wereld, dingen op mij afkomen, verleidingen, dan houd ik me daarvoor dood. Dan beroep ik me op mijn dood met Christus. En geloof ik dat Hij die in mij is, de Geest van God, sterker is dan Hij die in de wereld is. Zeg je daar amen op? Zeg jij er amen op? Ik heb afstand gedaan van mijn oude leven, van mijn rechten. Misschien die diepe zondeneigingen die jou zo eigen zijn. Dat je zegt, ik heb er geen recht meer op. Ik heb geen recht meer op om chagrijnig te zijn. Ik heb er geen recht meer op om een gelijk te halen. Ik heb er geen recht meer op om altijd de eerste te mogen zijn. Nee, ik ben gestorven. Je moet ermee gaan leven. Te gaan leren zien wie je bent. En het derde is, vervolgens moet je je beschikbaar gaan stellen. Als je dan uit de dood levend geworden bent in Christus, ga dan ook zo leven. Gehoorzaam niet aan de zondeprikkel in je vlees, maar doe een beroep op het nieuwe leven in Christus. En leef het nieuwe leven. Stel je leden, zegt vers 12 en 13, ter beschikking aan God als mensen die uit de doden zijn levend geworden. Je staat aan de andere kant van het water. Daar gelden andere principes. Daar heerst een andere Heer. Daar leef jij niet meer. Daar leeft Christus. Dat is een diepe zaak. De dood. De doop is een diepe zaak. Het is niet een feestje dat iemand nu ook van Jezus houdt. Dat is het ook. Maar het is veel meer. Het is een begrafenis. Er is iemand van de ene kant naar de andere kant verhuisd. getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dat gaat een verschil brengen in zijn leven. En daarom dopen we. En dat alleen door het geloof. Het is niet omdat je zo'n superchristen bent. Nee, Paulus zegt niet, deze dingen moet je verdienen, Romeinen 6. Nee, zegt hij, het is zo en je moet eruit gaan leven. Geweldig, God heeft ons vrij gemaakt. Wat als God onze zonde had vergeven, maar we leefden nog als zondaren, als ongekruisigde zondaren. Dat zou eigenlijk een aanfluiting zijn voor de boodschap van het evangelie. Namelijk, we verkondigen dat we vergeven zijn en we leven in het vlees en we leven in de zonde. Nee, God heeft niet alleen de zonde schuld vergeven. Hij gaf een diepere oplossing. Hij gaf een bevrijding van de zondemacht. Doodde ons in Christus aan het kruis en deed een nieuwe mens opstaan. Zodat in de praktijk van ons leven, vat je het? In de praktijk van ons leven de Heilige Geest ons een nieuwe mens kan maken. Die een andere levensstijl heeft, die een andere Heer heeft. Halleluja! Ik hoop dat jij daaruit leeft. Ik hoop dat als je aan je doop denkt, dat je denkt aan je dood. En dat je denkt aan het nieuwe leven dat je in Christus hebt ontvangen. De waterdoop. Lieve broeders en zusters, ik zeg met een kwinkslag, lieve baptisten. Leeft u ook als een baptist? Is het werkelijkheid bij u, bij jou in de gemeente? Een belangrijke vraag, denk ik, om op die manier ook naar de doop te kijken. Ik wil tot slot, het laatste blokje, nog wat zeggen over de andere instellingen. Dat is het avondmaal. Dat doe ik wat korter. Ik heb er vanavond voor gekozen om het meeste te zeggen over de doop. En ik zou het ook heel mooi vinden als u daarover verder wil praten voor uzelf. Heeft de doop die betekenis? Beleven we dat zo in de gemeente? Spreek daarover met elkaar. Bid daarover. Leef daaruit. Het avondmaal is nummer 2, de tweede instelling die Jezus heeft geboden. Ik denk dat dat een indrukwekkend moment moet zijn geweest toen Jezus zijn discipelen vlak voor zijn dood apart nam en hen vertelde: ik wil jullie een laatste wens meegeven. Ik wil met jullie de maaltijd vieren en ik wil dat jullie deze maaltijd blijven vieren als een herinnering aan mijn sterven voor jullie. Ik denk dat dat op de discipelen een blijvende indruk gemaakt heeft. Vandaar dat in Handelingen 2, 3, 4 en verder het avondmaal, het breken van het brood, ook iets is wat herhaaldelijk gedaan wordt. Je ziet het eigenlijk heel veel terugkomen. Niet alleen de Heer Jezus heeft het aan de apostelen onderwezen, de Heer Jezus heeft het ook aan de apostel Paulus onderwezen. Hij zegt in 1 Korinthe 11 dat hij het van de Heere heeft overgeleverd gekregen. Dat geeft hij door aan de Korintiërs, namelijk de principes voor het avondmaal. En het mooie is dat het avondmaal ook iets is wat een blijvende plek heeft in de gemeente. Ik wil daar ook wat praktische dingen over zeggen. Vrij snel. Eerste inhoudelijke dingen. Ik draai het hier even om. Eerste inhoud en dan meer de praktijk. 3 dingen wil Jezus die we met zijn dood, met het avondmaal onthouden. Jezus wil dat wij zijn dood, zijn volmaakte offer voor ons, dat ons levendig voor ogen zal staan. Je zou kunnen zeggen, het doet ons dankbaar terugkijken. Als ik naar 1 Korinthe 11 blader, bladert u met mij mee, 1 Korinthe 11, dan zie je dat Paulus zegt dat hij, vers 23, want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u heb ook overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En daarna volgen de teksten over de drinkbeker. Dankbaar terugkijken. Als wij het brood nemen en de wijn drinken of het druivensap, dan is dat een aanbiddende, blijvende waardering voor het Lam van God. Wat wil de Heer Jezus? Dat wij hem niet vergeten. Hij wil dat wij in herhaaldelijke, voortdurende aanbidding leven voor het Lam. Dat we het offerlam blijvend op waarde schatten. Het is eigenlijk de laatste wens van onze heiland. Ik wil dat jullie aan mij blijven denken. Doe dat tot mijn gedachtenis. Als we met elkaar in de gemeente de maaltijd vieren, dan doen we dat dankbaar terugkijkend. Tweede is, We kijken ook verwonderd om ons heen. We kijken dankbaar terug. En twee, we kijken verwonderd om ons heen. Want het avondmaal is ook een getuigenismaaltijd van de eenheid van het lichaam van Christus. We zijn één lichaam. We zijn één brood geworden. Dat is een geweldige waarheid. Als we met elkaar de maaltijd vieren, dan doen we dat in de wetenschap dat we samen het lichaam van Christus zijn. We zijn ons bewust van onze eenheid met Hem, maar ook van onze eenheid met elkaar. En daarom kijken we dankbaar rond. We delen de brood en de wijn, omdat we delen in zijn leven. Maar we delen het ook met elkaar. We zijn één met ieder kind van God, die door Jezus bloed is gereinigd. In de Korinthe gemeente ging het daar fout. Zij onderscheiden niet het lichaam van Christus. Daarmee wordt bedoeld de gemeente. Er waren namelijk ruzies, u weet dat, afgunst, twisten, tweedracht. Ze wachten ook niet op elkaar bij het vieren van de maaltijd, bij het hebben van hun liefdesmaaltijden. Daar begon de een al, terwijl de ander nog aan het werk was. En Paulus zegt, jullie onderscheiden niet het lichaam van Christus. Met andere woorden, als we het avondmaal vieren, doen we dat ook terwijl we verwonderd om ons heen kijken. Ik kom daar zo nog even op terug. En het derde element van het avondmaal is dat we verwachtingsvol vooruitkijken. Dankbaar terug, verwonderd om ons heen en verwachtingsvol vooruitkijken. Want Jezus heeft gezegd, doe dat totdat ik kom. Totdat ik kom. En met jullie de maaltijd en de wijn nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Je vindt dat in verschillende beschrijvingen in de evangelie, dat Jezus die belofte doet voor de toekomst. Ik zal het avondmaal opnieuw met jullie vieren in het koninkrijk van zijn vader. We gaan Jezus lichamelijk zien, we gaan hem tegemoet en we zullen met hem de bruiloft van het lam vieren. Geweldig vooruitzicht. We doen dus ook met verwachting. Dankbaar terugkijken, verwonderingsvol vooruit. Het is een gemeenschapsmaaltijd, het is een gedachtenismaaltijd, maar het is ook een verwachtingsvolle maaltijd. Omdat we Jezus verwachten. Wat praktische dingen. Jezus heeft geen strenge voorschriften gegeven over het tijdstip. Hij zei slechts, zo dikwijls als u dit brood eet en deze beker drinkt. Met andere woorden, als een gemeente zegt, je moet elke zondag het avondmaal vieren. Ze baseren dat soms op de tekst die ik zojuist noemde. Ik heb daar enigszins begrip voor, zo dikwijls. Dat geeft aan met grote regelmaat. Maar toch zegt de tekst niet expliciet elke keer als u samenkomt. Nee, de tekst zegt elke keer, als u de maaltijd viert, doe het dan op deze manier. Gezien de inhoud van het avondmaal, wat sterk gefocust is rondom de persoon van de Heer Jezus en de gemeenschap met elkaar en de verwachting van zijn komst, dan is het wel iets wat we regelmatig zouden moeten doen. Zeker als je het laatste praktijk van het boek Handelingen legt. Daar zien we dat ze, Handelingen 2, vers 42, volharden in het breken van het brood. En dat deden ze in vreugde en eenvoud van hart. Het was dus een eenvoudige maaltijd, een vreugdevolle maaltijd, waarin ze met elkaar volharden. Vaak werd dat gecombineerd met een liefdesmaaltijd. En dan vierden ze samen ook het avondmaal. Dat zien we vandaag helaas niet zoveel meer, in ieder geval niet in gevestigde kerken. Maar het is heel erg mooi om met elkaar een maaltijd te hebben en te beginnen met het avondmaal. Om de Heer Jezus te herinneren. Ik denk soms dat het door het sacramentele denken, ik zei daar in het begin van mijn boodschap wat over, soms ook iets van een plechtigheid heeft gekregen, het avondmaal, die uiteindelijk aan de viering ervan geen goed doet. Nee, begrijp me goed, ik geloof dat het avondmaal iets plechtigs moet zijn. We gedenken, we proclameren de dood van een gestorven Heer, die voor ons, voor onze zonde aan het kruis ging. Dat moeten we niet lichtzinnig doen. We moeten dat met eerbied doen en met ontzag en met verwondering en met bewustheid van hart. Maar tegelijkertijd moet het ook iets zijn wat we met elkaar regelmatig doen en wat we ook graag doen. Omdat het ons bepaalt bij de kern van het evangelie. En die plechtigheid, namelijk dat het toch een soort sacramentele instelling is geworden. Een soort ritueel. Waarbij het soms de vorm belangrijker wordt dan de inhoud. Dat vind ik een gevaarlijke ontwikkeling. Het is de eenvoud die in Handelingen 2, 3, 4 staat. Dat ze met elkaar samenkwamen. Het brood braken. Elkaar de Heer Jezus in herinnering brachten. Zijn dood. Zijn spoedige komst. Maar ook de gemeenschap met elkaar. Die drie elementen. Dat heeft iets organisch. Ze beleefden, ze vierden het samen met elkaar. Een vreugdevolle maaltijd. Ik heb het nog even over het tijdstip van het avondmaal vieren. Weet je wat Spurgeon heeft gezegd? Ik lees even voor uit een boekje. Hij zegt, Spurgeon, Baptist, ik getuig en ik denk dat ik namens velen van de hier aanwezige gelovigen spreek, en zei dat in een preek, dat als we elke week aan de tafel van de Here komen, zoals sommigen van ons dat ook gewoon zijn, dat we ontdekken dat de breking van het brood niet aan betekenis inboet. Voor ons is ze altijd weer nieuw. Of nu in de prediking de Sinaï met groot gedreun over onze hoofden raasde, of de klagende tonen van Golgotha ons hart doorboorden, ik heb ontdekt dat het toch altijd gepast scheen te zijn om tot de breking van het brood over te gaan. En dan zegt hij, het is voor de christelijke kerk beschamend dat ze het avondmaal slechts één keer per maand viert. Ze berooft de eerste dag van de week van haar heerlijkheid door niet bijeen te komen met het doel om gemeenschap te hebben in het breken van het brood en zo de dood van de Heer te verkondigen totdat hij komt. Einde citaat. Charles Spurgeon. Ik geef het maar door. Wat hij zei over het belang van de regelmatige viering van het avondmaal. Dat over het tijdstip. Nog iets praktisch. De schrift zegt ook iets over onze houding waarmee we het avondmaal vieren. Ik denk dat de Bijbel heel duidelijk leert dat het avondmaal voor verloste mensen is. Iemand die de Heer Jezus persoonlijk toebehoort. Een ongelovige kan niet met dankbaarheid terugkijken op het offer van Christus. Kan ook niet met verwondering om zich heen kijken naar zijn medebroeders en zusters. En kan ook niet met vreugdevolle verwachting vooruitkijken. Want hij deelt niet in het leven van Christus. Daarom is geloof, net als bij de doop, geloof de voorwaarde. En er is een tweede ding wat Paulus aankaart, wat Paulus noemt als een waarschuwing. Namelijk dat we bij het vieren van het avondmaal onszelf behoren te beoordelen. Nu denk ik dat dat niet strikt gekoppeld is aan het avondmaal. Ik denk dat een christen eigenlijk altijd leeft met een gebed in zijn hart, doorgrond mij en ken mij. Zie of er een schadelijke weg is, leid me op de eeuwige weg. Maar juist ook rond het avondmaal, zegt Paulus, onderscheid het lichaam van Christus, het hoofd, de Heer zelf, maar ook de leden, de medegelovigen. En in Korinthe bedoelde hij, hoe staan jullie in relatie tot elkaar? Anders acht je het lichaam van Christus niet en haal je een oordeel over jullie zelf. Hij zegt zelfs in hoofdstuk 11, vers 30 van de Korinthebrief, daarom zijn er velen die ziek zijn en zwak zijn en sommigen zijn reeds ontslapen, zijn gestorven. Er was dus ziekte, zwakte in de gemeente, ook omdat het avondmaal niet goed gevierd werd. En dat moet ons wel een waarschuwing zijn. We moeten met elkaar het lichaam van Christus gedenken op een waardige manier, maar daarbij ook oog hebben, leven wij op een Christuswaardige manier. Rituelen doen ons onder het nieuwe verbond geen goed. Dat we een stuk brood nemen en een slok druivensap of een slok wijn, daar worden we niet geestelijker van. Het is niet in gratia infusia. We worden er geestelijker van op het moment dat we het in het geloof doen, Christus in de ogen kunnen kijken, hem kunnen danken en aanbidden, maar ook onze broeders en zusters in de ogen kunnen kijken. En daarom is een reine, zuivere levenswandel ook in de relaties in het lichaam van Christus van belang. Paulus noemt dat. En Matthäus 5, vers 23 en 24, dat is een iets andere context. Het gaat er over het brengen van een offer, de Israëlitische offerdienst. Daar zegt de Heer Jezus, als je met je rund naar de tempel loopt en je komt ineens een zonde richting je broeder in gedachten en zegt, Bind je rund maar aan de lantaarnpaal. En ga eerst terug, verzoen je met je broeder en kom dan je offer brengen. Ik denk dat daar een principe in zit. Dat we ons eerst behoren te verzoenen met een broeder of zuster met wie we niet in een zuivere relatie staan. En dat we dan in vrede de maaltijd met elkaar kunnen vieren. Het avondmaal van Jezus Christus. Het is eten in de aanwezigheid van God. En dat is een lijn die je door het hele Bijbelverhaal ziet. In Genesis hoofdstuk 1 en 2 mochten Adam en Eva van de vruchten van de bomen eten in de tegenwoordigheid van God. En in het eind van de Bijbel, in Openbaring, zie je Openbaring 19 vers 9, dat we vieren de bruiloft van het lam en eten in zijn tegenwoordigheid. En tussendoor, in de Joodse feesten, maar ook in het Nieuwe Testament, de liefdesmaaltijden, de avondmaalsinstelling van de Heer Jezus. God heeft een verlangen om met mensen te zijn en met mensen te eten. Beeld van gemeenschap. Jezus zei, Lucas 22, ik heb een vurig verlangen deze maaltijd met jullie te vieren. Ik hoop, broeder en zuster, dat deze maaltijd, deze avondmaaltijd, deze liefdesmaaltijd, deze gedachtenismaaltijd, deze gemeenschapsmaaltijd, deze verwachtingsmaaltijd, allemaal facetten zijn het, dat in jullie gemeente op een manier gebeurt waar de Heer blij van wordt. Dat Hij echt in brood en wijn onder jullie aanwezig is. Niet stoffelijk, niet fysiek in brood en wijn, maar op een geestelijke manier. Dat we niet bezig zijn met een ritueel. We behoren dit nou eenmaal te doen. Maar dat we werkelijk het oog hebben op de Heer en op elkaar en op zijn spoedige komst. Het is een belangrijk feest in de gemeente. En ik bid dat jullie, zowel de doop, die startlijn, als ook het avondmaal, beide instellingen van de Heer Jezus, dat ze op een gezonde manier functioneren. En dat ze eigenlijk verkondigers zijn van het evangelie naar jullie toe. Jezus heeft het niet voor niks bevolen. Hij heeft het bewust aan ons gegeven, opdat we erdoor versterkt zouden worden. Hij wil dit voor zijn gemeente. En ik hoop dat het voor jou, ook na deze studie, opnieuw helder is waarom Hij dat zo graag wil. Want Hij wil een gezond lichaam. Hij wil dat jij, dat jullie gezonde gelovigen zijn, die Christus kennen en Christus verwachten. Halleluja. Ik wil met jullie danken en zegen uitspreken, ook over eventueel jullie nabespreking of jullie overdenking. Hemelse Vader, dank u wel dat we vanavond op een het is een uur geworden, maar dat we met elkaar na mochten denken over over deze twee dingen, de doop en het avondmaal. Het is maar kort eigenlijk om over deze grote dingen met elkaar een uurtje te spreken. Maar ik bid dat het een aanleiding mag zijn voor de broeders en de zusters om hier verder over door te denken. Zodat deze dingen de relatie met Christus en de relatie met elkaar zullen verstevigen. Ik bid om de werking van uw Heilige Geest. Ik bid om diepe doopdiensten. Mensen die zich dood met Christus en levend met Christus weten. Ik bid om diepe avondmaalsvieringen. Dat we werkelijk de Heer Jezus zien en zijn lichaam onderscheiden. Heer, laat dat werkelijkheid zijn. Ook bij de broeders en de zusters in Deventer. Voor de verheerlijking van uw naam en voor de uitbreiding van uw koninkrijk. Halleluja. Amen. Tot de volgende keer. God zegen.